Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk of thuis via de digitale verbinding bij de dienst aanwezig bent. Vanavond gaat dominee Hoekman uit Urk voor. U en jij worden hier en ook thuis van harte uitgenodigd om de psalmen en liederen van harte mee te zingen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank. Lied 364 vers 1, nooit kan het geloof te veel verwachten. En ook vers 2, die hoop moet al ons leed verzachten. Lied 364 uit Weerklank. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar deze dienst voortzetten door het zingen van opnieuw Weerklank, nu 531 vers 4 en vers 5. Ik noemde u Weerklank 531 vers 4 en 5. Doen wij deze avond met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. We zingen met elkaar als antwoord van Psalm 123 vers 1 en vers 2. Psalm 123 vers 1 en 2 als antwoord op de belijdenis. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
De mededelingen die zijn dat er boekjes zijn van de vakantie Bijbelweek ergens daar bij de uitgang vond u die. U weet wel de plek waarschijnlijk beter dan ik het weet. En straks voor de collecte is er natuurlijk de QR-code waarin de Heer u vraagt om milddadig te geven. Een oud collega zei altijd een papieren collecte. Laat ons met elkaar bidden en de Heer vragen om een zegen. O grote God, lieve Vader in onze Heere Jezus Christus, onze Vader die in de hemelen zijt, u roepen wij op deze avond aan. Heere, we komen zo voor uw aangezicht in ons gemeenschappelijke gebed. En we danken u allereerst dat u ons nog het leven geschonken en gegeven hebt en dat u ons onderweg hier naartoe gespaard hebt, Heer, en bewaard. U hebt ons hier als een deel van uw kudde samengebracht in uw gebedshuis. Het huis, Heere, waarin wij u aanroepen en waarin uw liederen worden gezongen tot eer van u, want u troont op de lofzangen van Israël, waarin uw woord nog verkondigd wordt, Heere, door de kracht van uw geest, nog harten worden geopend, Heere, u bent erbij. En wat een troost is dat voor een aangevochten ziel, voor een mens die door de diepten van het leven heen moet, om welke reden dan ook, dat kan corona zijn, dat kan die ernstige ziekte kanker zijn, Heere, die zijn vele duizenden verslaat. Dat kan de ouderdom zijn die met gebreken komt, Heere, vele gebreken soms. En je wilt nog zoveel, maar je wordt beperkt. We denken ook aan onze gehandicapte broeders en zusters, als ik het zo mag zeggen, anders begaafd, of hoe je het ook wil noemen. Heere, mensen die dat open karakter naar u toe hebben, die vaak ook als een kind zijn, Heere, waar het ons wel eens ontbreekt. Wij willen vaak wat hoger zijn, hoogmoediger zijn ook. Heere, help ons om vanavond maar nederig te knielen voor uw aangezicht. Misschien wel met Mozes ook de schoenen van de voeten te doen, omdat de grond ook heilige grond is waarop we staan, Heere. Help uw dienaar in het spreken deze avond, dat de woorden in de harten mogen vallen, Heere. En dat het daar vrucht zal dragen. 30, 60 of als het mocht zelfs 100-voudig. Heere, wat bent u groot en goed. Tegelijk, Heere, willen wij u bidden voor de armoede in deze wereld. Voor de zending die gedaan wordt in deze wereld. Voor uw volk Israël, Heere, die altijd weer leeft in angsten. Ook de kinderen daar, schuilkelders, oorlogen, geruchten van oorlogen, raketten, Heere. Uw volk heeft het zwaar en u hebt er verdriet over. Heere, ontferm u toch. Wees zo nabij, Heere, in deze dienst. Laat het een dienst zijn tot uw eer, tot glorie van uw grote naam. Heere, dat wij beseffen dat u ons leven in uw hand hebt, onze adem van elke dag. Wees ons zo nabij, Heere, en leer ons door de geschiedenis heen in het heden wie u bent. Dat bidden wij u, Heere, niet omdat we dat verdienen, maar in vergeving van onze schuld en van onze zonde. Om Christus wil, uw lieve Zoon. Amen. We willen vanavond de Bijbel openen in het Oude Testament, Genesis 45. De geschiedenissen beginnen bij Genesis 37, als ik me dat nog goed herinner van mijn studie. De geschiedenis van Jozef staat daar. Sommigen zeggen de geschiedenis van Isaac, maar het is natuurlijk Jozef die daar wordt behandeld. Genesis. een bijzondere weg van deze jongeman. We willen met elkaar lezen Genesis 45 vers 1 tot en met vers 15. Bij mij staat erboven: Jozef maakt zich bekend. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep: laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers: kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij: ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als een heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem: dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Goshen wonen, dan zult u dicht bij mij zijn. U, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. Ik zal u daar onderhouden, want er zal nog 5 jaar honger zijn, zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Zie, jullie ogen zien het, en de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader hierheen. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde, terwijl hij hem omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. Daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Tot zover deze geschiedenis van Jozef, een bekende geschiedenis. De uitleg waarschijnlijk nog niet, maar de tekst wel. We willen voorafgaand aan de prediking met elkaar zingen Psalm 69 vers 4 en vers 14. Psalm 69 vers 4 en 14 als voorbereiding op de preek. Geliefde gemeente in Jezus Christus, er staat in vers 1, toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die voor hem stonden. Het eerste vers begint dus met het woordje toen. Dit woordje toen kan twee betekenissen hebben, die u niet mag scheiden, maar die wij wel zullen onderscheiden. Als eerste kan het woordje toen betekenen vroeger. Zoals we bijvoorbeeld zeggen, wat had je hier vroeger een mooi en prachtig uitzicht. Nu staan er allemaal van die windmolens. Dat heeft toen de betekenis van vroeger. Datzelfde woordje toen kan ook betekenen dat er iets gebeurt waardoor de situatie zo anders wordt. Dus het is het woordje toen van de verandering. In de uitdrukking, en toen was het ijs gebroken. Ineens kon je vrij uitspreken met die ander. Er ontstond een verandering. Dus toen als vroeger en toen als verandering. Hier staat, toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen. Dus er is een toen van vroeger en van de verandering. En we willen eerst in deze geschiedenis kijken naar het toen van vroeger. Ik weet niet of u gewend bent om mee te kijken, u zou dat thuis ook kunnen. We kijken dus naar eerdere situaties voor Genesis 45, waar Jozef zich vroeger ook niet kon bedwingen. En we lezen dan eerst in Genesis 42 vers 22... 42, 22 van zo'n vroegere situatie. Daar zegt Ruben tegen zijn broers, heb ik het jullie niet gezegd? Bezondig je niet aan deze jongen, maar jullie luisterden niet. Zie nu wat er vergelding geëist voor zijn bloed. Ze wisten echter niet dat Jozef het verstond, want er was een tolk natuurlijk tussen hen. Toen, staat er, wendde Jozef zich af van hen en huilde. Dat is een vroegere situatie waar Jozef dus wegloopt uit die situatie. Er is nog een tweede situatie, voorafgaand aan hoofdstuk 45, die ook betrekking dus heeft op vroeger, omdat het eerder gebeurt dan ons hoofdstuk. Jozef is zo'n 17 jaar oud en wordt door zijn broers verkocht. En dan zo'n 14 jaar later, Jozef zou rond de 30 zijn geweest in onze geschiedenis, dan heft hij zijn ogen op en ziet hij Benjamin. We zullen straks zien hoe belangrijk Benjamin is. En dan moet hij onmiddellijk aan zijn vader en zijn moeder denken. En dan wordt het hem wat te veel, gemeente. En dan lees ik in Genesis 43 vers 30, Jozef haastte zich, want zijn medelijden werd opgewekt vanwege zijn broers. Hij wilde huilen en daarna ging hij in een kamer binnen en huilde daar. Ook die tweede keer, in dat vroeger, loopt Jozef weg uit die situatie. Boven de preek staat, waarom maakt Jozef zich nu wel bekend aan zijn broers? Loopt hij dus niet weg? De derde keer. Geliefden in de Heere Jezus. Wat maakt dit hoofdstuk 45 zo anders dat hij dus niet wegloopt voor die broers? Is het misschien iets in dat vroegere toen gebeurd, waardoor het toen van dat eerste vers de betekenis krijgt van een verandering? Misschien zit u al wel tijden onder de preek en is het bij u en jou bij dat toen van vroeger gebleven. Het kwam nooit tot die radicale verandering in uw leven. Zoals hier bij Jozef wel een radicale verandering gebeurt. Hoe kan dat dan bij Jozef? Is er iets gebeurd wat Ruben zei in hoofdstuk 42? Misschien wel de woorden, heb ik het u niet gezegd, bijzonder niet aan deze jongen, maar jullie wilden niet luisteren. Zijn het die woorden? Of waren het de woorden van Juda in hoofdstuk 44? Laat uw dienaar in de plaats van deze jonge slaaf zijn. Hoe zou ik tot mijn vader kunnen terugkeren als Benjamin niet bij mij is? Waren het die woorden die de verandering teweeg brachten? Of kon Jozef het gewoon allemaal psychisch niet meer aan? Na die vorige twee ontmoetingen was hij gewoon een gebroken mens. Zoals Petrus ook in die derde keer gebroken was bij dat hanengekraai. Was het dat? Hoe zijn al die vele toenen van vroeger geworden tot die ene toen van de verandering, waardoor de weg van de verzoening is opengebroken en Jozef of Jezus zich bekend maakt aan ons? Wat is de historische achtergrond van deze geschiedenis? Want die raak je snel uit het oog. Die verlies je uit het oog. Gemeenten moeten weten dat Genesis 45 is de situatie van een rechtszaak. Er is hier een rechtszaak aan de gang. Ze staan met z'n allen daar voor die rechter. Dat moeten we goed niet vergeten. Er is dus een onderzoek naar die beker. Dat weten de kinderen ook wel. Het diefstal van de beker. En die rechtszaak leek voor Jozef een gemakkelijke kat in het bakkie, zal ik maar zeggen. Een piece of cake. Hoezo dan? Nou, die beker was gewoon gevonden in die zak van Benjamin. Makkelijke rechtszaak, zou je zeggen. Dat is wat hier gebeurt. Maar in gedachten ga ik dan toch maar even naast Juda staan, hoofdstuk 44, die als advocaat er alles aan doet om ervoor te zorgen dat die Benjamin onschuldig wordt verklaard. Ik durf niet terug, zegt hij. Echt niet. En terwijl Juda daar een geweldig pleidooi houdt, hoor ik daar een luide stem die in het Egyptisch zegt, laat iedereen van mij weggaan. Ja, wat moest Juda nu denken? Moet u zich voorstellen, een rechtbank, je staat daar met veel mensen, ook veel Egyptenaren, en je hoort ineens iemand schreeuwen, iets in het Egyptisch, woorden die je niet kunt verstaan, en ineens zie je allerlei mensen die rechtszaal uitgaan. Dan denk je, gaat het hier altijd zo? Is het iets wat ik heb gezegd? U begrijpt, er is enorme verwarring op dat moment ontstaan. Onzekerheid ook. En die verwarring wordt nog veel groter. Want ineens gaat diezelfde man die net in het Egyptisch iets zei en zijn stem verhief, die man gaat in het Hebreeuws zitten spreken tegen die broers. Waarom, dat is een vraag van mij zo, hè, en ook aan de jongeren, waarom heeft hij dan die Egyptenaren weggestuurd? Als hij toch Hebreeuws ging spreken. Was het uit schaamte? Gemeente, ik denk niet dat Jozef uit schaamte de boel allemaal aan het wegsturen was. Hoewel het best wel een schok is voor de Egyptenaren dat Jozef zo vaak huilde, want dat hadden ze ook gehoord, omdat voor de Egyptenaren een wijs man zich hoort te beheersen. Die huilt niet. En Jozef was de meest wijze man in Egypte, dus die hoorde absoluut niet te huilen. Huilen en schaamte. Daar kunnen vooral wij mannen hier aanwezig wel iets ons bij voorstellen, of niet? Mannen onder ons. Want u zult er ook werkelijk alles aan doen om uw tranen te bedwingen. Of stel je toch eens voor dat iemand in de dienst zou zien dat u tijdens een preek zou huilen. Dat zou toch vreselijk zijn? Nee, een man mag niet huilen, ook al heeft hij verdriet. U kent dat wel. Maar die woorden van die ene preek, het lijkt wel of ze aan uw hart gericht zijn. Ja, het kan ook gewoon een gevoeletje zijn of zo, een karakteremotie. Je bent nou eenmaal een gevoelsmens en je laat al snel die waterlanders lopen. Er hoeft maar iets te gebeuren of je staat al te janken, zoals we dat zeggen.
Dat kan ook. Maar stel u nu eens voor dat het dat niet zo is. Dat de Heere zelf u net als Jozef in deze preek vanavond stilzet. En u persoonlijk en jou persoonlijk op dit moment op het oog heeft. En u aanspreekt in uw diepste gevoelens en verlangens. In uw hart aanspreekt. Kan dat? Dat uw eerste liefde weer gaat branden. Dat u bekeerd wordt van uw bekering. En dat u werkelijk gaat ervaren dat de Heere de levende is in uw leven. Gemeente, er zijn vele verklaringen waarom Jozef ze allemaal wegstuurde. De eerste is, ligt het aan de woorden die Jozef tegen zijn broer wil gaan zeggen. Het zou kunnen. Maar zegt u, die Egyptenaren, die verstaan toch geen Hebreeuws? Dan had hij toch gewoon alleen die tolk die erbij stond kunnen wegsturen. Want er staat in Genesis 45, staat toch heel duidelijk, iedereen werd weggestuurd, er stond niemand meer. Waarom? Was het vanwege de emotie? Jozef huilde en huilde, we hebben het bijna wel 2-3 keer gelezen. Nou, dat lijkt mij ook niet, want de 2 voorafgaande keren hebben die Egyptenaren hem ook al horen huilen. In vers 2 horen we zelfs dat ze hem keihard horen huilen, dus dat is het volgens mij ook niet. Ik denk dat Jozef hen om een andere reden wegstuurt. Ook al konden ze die woorden niet verstaan, toch is wat Jozef gaat zeggen niet bestemd voor heidense oren als het gaat over Gods verbondsvolk. En dat lezen we hier ook in vers 7 en 8. Als de Heere zijn heil in het Oude Testament gaat openbaren, dan is dat bestemd voor zijn volk Israël. Niet voor de oren van die heidense Egyptenaren. Het zijn verborgenheden van God. En die lezen we in vers 7 en 8. Ik lees u een paar gedeelten voor. Jozef zegt, God heeft mij voor jullie uitgezonden. Nou, dat slaat nergens op als hij dat tegen de Egyptenaren zou zeggen. Om jullie door een grote uitredding in leven te behouden. Niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. U begrijpt, dat zijn woorden gesproken aan dat volk. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon, want ze wilden zichzelf de zaligheid bewerken. Ze wilden niet buigen voor die meerdere Jozef, voor Jezus Christus. Nee, want toen zij, maar ook wij gemeente, in Genesis 37, als u terugbladert, kunt u dat zien. Die meerdere Jozef van verre zagen aankomen, toen hadden wij maar één doel. Weg met hem, kruisigt hem. Werpen in de diepste put van de hel. Dat is wat we doen. Geliefden, hebt u Jezus in uw leven ook al eens gekruisigd? Hebt u hem in uw hart het zwijgen opgelegd? Dan verkondig ik u vanavond dat Jezus nu tegen u en jullie zegt, ik ben Jozef die jullie verkocht hebben. Die Jozef die jullie gedood hebben, maar die God heeft opgewekt. Die Jozef die jullie vernederd hebben, maar die God heeft verhoogd. Die Jozef die jullie verkocht hebben, maar die God heeft ontvangen in zijn genade. En zo mag het evangelie van Jezus Christus volop schitteren in het Oude Testament. Ik ben de Heere Jezus, uw broeder, die jullie verkocht en gekruisigd hebben. Maar vandaag worden de Egyptenaren niet weggestuurd, gemeente. Geen heiden meer weggestuurd. Vandaag mogen, iedereen mag het horen, alle broeders en zusters. Jozef zei, kom toch dichterbij. Kom. En ze kwamen dichterbij. Ik ben Jozef, Jezus, uw broeder. Hoort u het, gemeente? Jongen, zegt u. Wat zal dat een opluchting geweest zijn voor die broers? Maar is hij dan niet als slaaf gestorven? Nee. Hij is opgestaan. Ja? Ja. Hij is opgestaan. Maar u denkt toch niet dat die broers daar blij mee waren, gemeente? Nee, ze zijn niet blij. Weet u, hier staat Jozef, oog in oog, met die broers die hem hebben verraden. Die hem in de kuil lieten zinken. En als de Heer het niet had voorkomen, had Jozef in die kuil ook verdronken. Want er lag normaal ook wel water in zo'n kuil. Ze hebben hem als slaaf verkocht. En dan begrijpt u ook waarom die broers, dat staat ook in dat vers, aan de grond genageld staan. Van schrik overmand staat er in vers 3. Ziet u dat staan? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik van hem overmand. Gemeente, door schrik overmand of overvrouwd, hoe u het ook wilt zeggen. Datzelfde woord voor schrik vinden we ook in Matteüs 14, vers 26. En toen de discipelen hem zagen lopen over die zee, werden ze verschrikt en zeiden: het is een spook, en ze schreeuwden van angst. Dat is dat woord voor schrik overmand worden. U begrijpt wat een angst die broeders hadden op dat moment. En dan die stem. Hoort u het? Kom dichterbij. Ik ben Jozef, uw broeder. Dat is wat. Ja, zo zullen u en ik niet in de aardse rechtszaal waar dit zich afspeelt, maar op die grote dag in die hemelse rechtszaal ook horen: nader toch tot mij, nader toch. Gemeente, grijp dan die zoon aan. Want dan alleen kunt u ook zonder verschrikken met vrijmoedigheid verschijnen voor de troon van de genade. Sommigen zijn bang om zich het toe te eigenen. Maar dan mag dit tot u en jouw troost zijn. Ook deze broers zijn zo bang als het maar kan. En pas in het 15e vers, daarom heb ik dat ook gelezen, daar ben ik ook gestopt. Pas dan durven ze ook maar één woord te spreken. En ook pas dan, nadat ze gekust zijn door de mond van die vergevende liefde van Jozef. Ziet u dat? Ik stel opnieuw de vraag, die we nog niet volledig hebben beantwoord. Waarom maakt Jozef zich nu wel bekend aan zijn broers? Laten we eens luisteren naar de schuldbelijdenis van Ruben. En laten we die eens op onszelf zo toepassen. Heb ik het u niet gezegd? Daar komt hij, dat vingertje. Zondig niet aan deze jongeling, zegt Ruben, maar jullie, ziet u het, wilden niet horen. Jullie. Ruben beleidt wel schuld, ja, dat is waar. Maar, en dat is ook al heel wat, het ontbreekt er bij ons nog wel eens aan om te zeggen: vrouw of man, ja, ik ben schuldig, sorry hoor, sorry. Dat ontbreekt er nog wel eens aan. Maar hoewel Ruben hier schuld beleidt, het is toch niet veel meer dan een schuldbelijdenis met zijn mond. Heb ik het u niet gezegd, zondig niet aan deze jongeling, maar jullie wilden niet luisteren. Jongeren onder ons, hoe klinken die woorden van Ruben in jullie oren? Misschien heb je het gisteren wel van je vader en moeder gehoord. Ik zei je toch dat je dat niet moest doen. Je doet ook altijd waar je zelf zin aan hebt. Ik heb je nog zo gewaarschuwd, maar je wilde weer eens niet luisteren. Ja, nou moet je de gevolgen ook maar dragen. Waren dat voor jou woorden van troost? Proefde je daarin ook in je ouders die liefde van Jezus Christus? Of moet je zeggen: ach dominee, je moest eens weten, mijn ouders spelen in de kerk mooi weer, en zodra ze de kerk uit zijn en weer thuis, dan gaat hun zwarte driedelige pak en het mantelpakje weer in de kast, samen met hun geloof. Want op maandag merk je er helemaal niets van. of op dinsdag en al die andere dagen van het leven die God u geeft. En had Ruben ook niet het een en ander goed te maken, gemeente, was hij niet met die bijvrouw van zijn vader naar bed geweest? Ja, Ruben die had nog wel wat goed te maken. Gemeente, die vreselijke godsdienst, die net als Ruben onder dikke, huichelachtige, fariseïstische tranen met grote ernst haar diepe schuld belijdt. Maar ondertussen wijst die godsdienstige mens altijd als oorzaak en reden van zijn of haar zonde die ander aan. Die man, die vrouw of wie dan ook. Die vrouw die u mij gegeven hebt. Ja, Heer, u hebt mij ook een vrouw gegeven. Had u het niet anders kunnen doen? Ja, ik zou maar niet te veel zeggen, mijn vrouw zit hier. Die slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Weet u, daar gaat hij weer, hè, die slang. Heb ik het u niet gezegd, zondig u niet aan deze jongeling, maar jullie wilden niet horen. Van zo'n schuldbelijdenis gaan er 13 in een dozijn. Hoe vaak heb ik het niet gehoord? Het spijt me echt verschrikkelijk. Maar Jozef heeft geen Pieter Baan centrum nodig, waar men gaat kijken of die zonde hem wel aan te rekenen is. Hij heeft op Gods leerschool geleerd, ook ik ben schuldig. En ik heb de doodstraf verdiend. En ik heb niets aan al die aardse advocaten, die gladde jongens, die mij op slinkse manier proberen vrij te pleiten. Heren, ik ben de dood schuldig. Als dat vanavond ook onze belijdenis is van ons hart, niet van onze mond, dan zul je eenmaal horen, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Wat een toekomst. Gemeente. Ik heb altijd gedacht dat Jozef die beker in de zak van Benjamin had laten leggen om zijn broers eens even flink te laten zweten. Nu zal ik ze eens even terugpakken. Kent u dat wel, dat terugpakken? Ja, even flink terugpakken. Dat zullen velen waarschijnlijk nu ook denken en dat lijkt ook zo. Maar dan heb ik de schrale troost samen met u dat u er niets van begrepen hebt. Want Jozef probeerde ze niet terug te pakken. Wat ik nu ga zeggen, gemeente, is misschien wel wat ingewikkeld, maar ik denk dat als ik het rustig zeg, dat het heel begrijpelijk wordt. En het is superbelangrijk. Misschien een beetje moeilijk. Jozef is niet alleen type van Jezus Christus. Jozef lijkt niet alleen op Jezus Christus. Daarom noemen we hem ook de meerdere Jozef. Daarmee wijzen we naar de Heer Jezus. Maar Jozef, die naam betekent toevoeging. Er wordt dus iemand toegevoegd. Of Jozef wordt eigenlijk aan iemand toegevoegd. Hij is een toevoeging. Dus er is nog iemand samen een type van Christus. Twee personen zijn samen dat type van Jezus Christus, de complete Christus, zeg maar. Jozef en meneer X, zullen we hem zomaar even noemen. En die toevoeging van Jozef, zou u daar antwoord op weten vanavond? Wie is nou die toevoeging van Jozef? Daar geef ik u even de tijd voor. Ik denk dat als u de geschiedenis goed hebt begrepen, dat u dan zult zeggen, dominee, dat is Benjamin. Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. Mijn herdershond heet ook Jamin. Dat betekent mijn rechterhand. Prachtige naam. Moest met een J, dus kom je op Jamin, logisch. En bij Benjamin, daar is die beker van het oordeel in zijn zak gevonden en ook gestopt door Jozef. Dat deed hij niet voor niks. Als eerste denkt Israël vandaag, Israël is dus Jacob, denkt nog steeds op dit moment dat Jozef dood is. Dat is het eerste. En wanneer we nu met elkaar naar Genesis 49 gaan, Dan zegt Jacob, diezelfde Jacob of Israël, over deze Jozef, dat Jozef, net als later de Heere Jezus, een afgezonderde zal zijn onder de broeders. Dat is Jozef. Dat die meerdere Jozef Jezus Christus verlost en redt. Dus Jozef is het deel van het type van Christus dat verlost en redt. Dat is één. En in één adem staat er achteraan in Genesis 49 dat Benjamin, kijk, dat wordt in één adem gezegd, die samen met Jozef een type van Christus is, als een wolf zal verscheuren. Dat diezelfde meerdere Jozef, Jezus Christus, de volkeren ook oordeelt, verscheurt als het moet. Hier ziet u twee beelden, een verlosser en een veroordeler. Jozef de verlosser en de veroordeler Benjamin die samen type van Christus zijn. Dat is wat hier staat. Maar, omdat de Joden slechts een Christus verwachten als Benjamin, die natuurlijk niet hen als volk van God, maar die heidenen zal oordelen, daarom ligt er een deksel op het gezicht van de Joden. Daarom hebben zij nog steeds een dode Jozef, een dode Christus. Ze kunnen zichzelf wel redden en verlossen met al hun werken. Ik hoop dat u dat gedeelte begreep. En dan de ontknoping. We begonnen de preek met de vraag: waarom openbaart Jozef zich nu wel aan zijn broederen en vanavond openbaart Christus zich aan ons? Het antwoord is de belijdenis van Juda. En uit het geslacht van Juda komt Jezus. Ik lees in Genesis 44 vers 33. En nu laat uw dienaar toch, nu komen de woorden, in de plaats van deze jongen, de slaaf van mijn Heer blijven. Juda treedt hier op als plaatsvervanger. Bijzonder, hè? Kunt u zich voorstellen hoe Jozef dan gebroken wordt en is? Dat zijn die mensen die hem hebben neergeschopt, neergehaald, in de put bespuugd, van alles aan het kruis hebben geslagen, van alles hebben gedaan. En dan ineens treedt een van hen naar voren en zegt: ik zal als plaatsvervanger optreden. En dat leert ons drie dingen. Dat zij, Gods volk en wij, moeten zien dat Jozef, dat die meerdere Jozef niet dood is, maar leeft onder ons en woont onder ons. Hij is een opgestane Christus. Dat is het eerste wat we moeten leren. Het tweede wat we moeten leren is dat niet hij, maar dat wij aan dat kruis hadden moeten hangen vanwege onze zonde. Hij is dus ook een gekruisigde Christus in onze plaats. Dat is dat plaatsvervangend. En als derde, dat Christus niet slechts die meerdere Benjamin is, die anderen oordeelt, volkeren en ook de Joden zal oordelen, maar dat Christus ook die meerdere Jozef is die de zonden verzoent. Hij is ook een verlossende Christus. Dus een opgestane, een gekruisigde en een verlossende Christus. Gemeente. Jozef heeft die beker niet in de zak van Ruben en ook niet in de zak van Juda gedaan. Maar hij stopte die in de zak van die onschuldige Benjamin. Want zo alleen komt Juda, waar de Heer Jezus uit voortkomt, tot die geweldige belijdenis, die plaatsvervangende belijdenis. Zo alleen kon Juda plaatsvervangend zich borg stellen, de Heer Jezus zich borg stellen. En hierin zien we het beeld van de enorme liefde van die Heer Jezus, van die meerdere Jozef. Die niet wil dat één van ons, wie dan ook, verloren gaan. Maar de schuld moet wel worden verzoend, gemeente. En op die dag, dat ook Israël zal belijden, dat niet alleen een veroordelende Benjamin voor de heidenen is, maar dat er ook een onschuldig veroordelende, zonder verzoenende Jozef is, dan zal die meerdere Jozef Benjamin als type van Christus zich aan Israël als oogappel ook openbaren en aan ons openbaren en tegen ons zeggen, kom dan gezegenen des Heren. Kom dan, kom toch dichterbij, ik ben Jezus. En dan die woorden, en hij kuste zijn broeders en zusters. Wat een geweldige woorden, dat u dan vanavond, gemeente, met een oprecht hart naar waarheid kunt belijden. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, nee, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat wens ik u toe. God zegen. Amen. Gemeente, we willen met elkaar zingen als antwoord op de prediking van Psalm 105, vers 10 en vers 13. Psalm 105, vers 10 en vers 13. 13. Laat ons bidden en danken. O grote God, Vader in de Heere Jezus, zo komen wij voor de tweede keer voor uw aangezicht, Heere, om u te danken voor de woorden die we mochten spreken en mochten horen. Heere, soms zijn het woorden die best wel hard zijn. Als we in uw naam wijzen op wie wij van nature zijn, zondaren. En dat komt soms hard binnen. Dat klinkt soms ook zo zwaar, Heere, maar het is wel waar. Als we het niet meer als waarde of als waarheid zien, Heere, waar hebben we de Heere Jezus dan voor nodig, die weg voor ons wilde gaan, om onze zonden te dragen. En dan die belijdenis, Heere. Die geweldige belijdenis van Juda, die plaatsvervanging, o Heere Jezus. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat wij door hem weer tot u mogen gaan. Heere, ook opnieuw weer in dit gebed. Heere, we danken u dat u uw woord weer hebt geopend voor ons hart. Dat het weer brood mag zijn voor het hart. Heere, dat het ook gevonden zal worden op die achtste dag. Die grote dag waarin u zich openbaart, waarin de eeuwigheid zijn aanvang heeft. Een dag zonder tijd. Heere, wat een dag zal dat zijn. Geef ons de hoop en de troost in het hart, maar vooral ook het verlangen, Heer, het uitzien naar u. Laat ons niet te vast zitten aan deze aarde. Laat ons niet te veel genieten van de dingen op deze aarde, zodat we gaan vergeten waarom we hier zijn. Om die ander van u te vertellen, Heer, zodat niemand van ons verloren gaat. Want, Heer, dat hebt u het liefst, dat mensen behouden worden. En daarom laat u uw boodschap nog vanavond, hebt u nog weer laten uitgaan hier en op alle plaatsen in deze wereld, Heere. Die kerk van alle tijden en plaatsen. Heer, ontferm u over deze gemeente, over allen die hieraan verbonden zijn. Over de dienaar die hier ook mag komen, Heere. Dat het een zegen zal zijn voor deze gemeente, dat ze mogen bloeien en groeien in uw kracht. O Heere, schenk dat toch. Wees zo nabij, Heere, als we naar onze huizen gaan. Misschien is het licht nog uit, komen we in het donker thuis. Misschien gaan we wel alleen naar huis, omdat we een man of vrouw hebben verloren, korter of langere tijd geleden. Of omdat we nooit getrouwd zijn geweest, Heere. Dat kan ook. Heere, wees ons dan nabij. Wilt u maar het licht zijn in ons hart en in ons leven en in ons huis. Heere, help ons zo door dit leven heen. Laat ons zien op de toekomst. De Heere Jezus die kon ook het lijden verdragen doordat hij zag wat er voor hem lag. Hij keek niet achterom telkens wat er gebeurd is in het leven. Maar hij zag vooruit, hoewel hij wel terug kon kijken, want bij hem was geen zonde. Niets. En toch is hij veroordeeld. En hebt u hem verlaten, Vader? En daarom zult u ons ook nooit verlaten, omdat hij verlaten is. Zo zegt ook het avondmaalsformulier. Heere, wees zo nabij in deze dag. We danken u dat we hier mochten zijn, Heere. Spaar ons ook nog op de weg terug. Breng ons veilig thuis, daar waar we verwacht worden. Of we nou opgewacht worden door mensen, door niemand, door u of door een hond, Heere. Heere, geef ons blijdschap in het hart, omdat we u mogen kennen. Och, Heere, wat een wonder. Geef ons dat wonder te begrijpen, ook al zijn we soms heel jong nog. Heere, het leven met u is zo geweldig. Leer ons dat, Heere. Dat zit er niet van nature in, maar u kunt dat werken door uw Heilige Geest. Heere, wees met de ouderen van deze gemeente, Heere. Ontferm u. Wees zo met ons. Tot eer en glorie van uw naam, Heere, bidden wij u het. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, in vergeving van onze schuld en zonde. Om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven, u in deze dienst aan het einde, in de collectezakken. En natuurlijk thuis ziet u nu die code en dan pakt u uw mobiel en dan scant u die code en dan vult u 5 of 10 euro in of zoiets. Wat 25, wat u maar invult. Papieren collecten zeiden we al aan het begin. Tenzij u niet meer kunt missen, want ik kan niet in uw portemonnee kijken. Maar de Heer heeft de milddadige gever lief. Dat wilde ik er maar even bij zeggen. Onze slotzang is Psalm 80. Bekende psalmen, mooie psalmen ook, de wijze ook. Vers 2 en vers 11 willen we daarvan zingen. Ik noemde u Psalm 80, vers 2 en vers 11. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u en met jou de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u en jou vrede. Amen.